Wij lezen Hebreeën 10 en daarvan de eerste 12 versen. Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degene die de dienst pleegden geen consciëntie meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiet in dezelfde alle jaren weder gedachtenis der zonden, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegnemen. Daarom, komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offeranden heb gij niet gewild, maar gij mij het lichaam toebereid. Brandoffers en offeren voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offeranden en brandoffers en offers voor de zonde heb gij niet gewild, nog hebben u behaagd, dewelke naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij, zie ik kom. Om uw wil te doen, o God, hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. In welke wil wij geheiligd zijn? Door de offeranden des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied. En een iegelijk priester stond wel alle dag dienende en dezelfde slachtoffers dikmaals offerende, die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen. Maar deze, één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. De tekst voor de preek vindt u in Efeze 5, vers 2b. Efeze 5, vers 2b. Efeze 5, vers 2b, deze woorden, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, gode tot een welriekende reuk. Tot zover. Een viertal aandachtspunten. In de eerste plaats Christus liefde. Ten tweede in zijn overgave. Ten derde voor ons en tenslotte met een doel. Christus liefde in zijn overgave voor ons met een doel. De tekst spreekt vanmorgen over de liefde van Christus. Gelukkig dat er niet staat de liefde tot Christus. Maar dan zou ik me wegschamen. U ook? Wegschamen. Zou hij het niet waard zijn om je geheel op te offeren uit dankbaarheid? Maar wat is er van terechtgekomen? Nee, de tekst spreekt vanmorgen over de liefde van Christus. Overigens niet alleen de tekst. Ook het sacrament van het heilig avondmaal spreekt niet over de liefde van de gelovigen tot Christus. Maar over de liefde van Christus. Zijn stervende liefde van Christus tot zijn kerk. Wie is Christus? Hij is, schrijft Paulus aan de Hebreeën, het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Dat is een moeilijk te begrijpen uitdrukking. Maar dit is in ieder geval wel helder, dat Christus dus God is. Met andere woorden, als de tekst spreekt over de liefde van Christus, spreekt ze tegelijkertijd over de liefde van God. Want Christus is God. Waarachtig God. Tezamen met de Vader en met de Heilige Geest. En dat betekent dan vanmorgen dat de liefde van Christus geen geschapen liefde is. U en ik hebben hooguit een geschapen liefde. En een geschapen liefde is een eindige liefde. Maar de liefde van Christus is een oneindige liefde. Hij heeft de zijnen lief gehad tot in de dood. Niet tot aan de dood, want dan moeten geliefden van elkaar scheiden. De dood maakt scheiding, dat is bitter. Verder kan het niet gaan. Dan worden de banden doorgesneden. Maar de liefde van Christus is niet een liefde tot aan de dood, een eindige liefde, een geschapen liefde. Maar het is een liefde tot in de dood. Zo groot is de liefde van Christus. Dat hij voor zijn bruid de dood is ingegaan. Hij heeft zich doodgeliefd aan het kruis. Het was liefde dat hij de vlammen van de hel inging. Om zondaren te redden. De liefde van Christus is een oneindige liefde. En daaruit vloeit voort als Christus God is. Dan is hij van eeuwigheid. En dan is zijn liefde van eeuwigheid. O aangevochten ziel van morgen. U die bestreden wordt door de vorst der duisternis. Die u zo'n geweldig kapitel met zonden voorhoudt. Het is ook inderdaad niet uw heiligheid. Uw geloof, waarom u deel kunt nemen. Waarom God naar u zou hebben omgezien, onmogelijk. Maar het is een eeuwige liefde. God heeft zijn kerk van eeuwigheid lief gehad. En van eeuwigheid heeft de Zoon uit liefde gezegd, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Om verloren zondaren te roepen. Het is niet onze gewilligheid waarom God zondaren heeft aangenomen. Maar de liefde van Christus is een vrijwillige liefde. Dat wil zeggen, wij hebben hem niet kunnen bewegen om ons lief te hebben, want hij had lang lief van eeuwigheid, eer wij er waren, eer er ook maar iets geschapen was. Dan wil dat ook zeggen dat wij zijn liefde niet kunnen beïnvloeden door het minder te maken. Of door dat hij zijn liefde zou terugtrekken. Ten ene male onmogelijk. Hoe werd hij toch tot liefde bewogen? Probeer erover na te denken, te mediteren. Ik weet het niet. En als je jezelf een klein beetje leert kennen, dan begrijp je er helemaal niets van. Dat Christus van eeuwigheid zo'n vuile, zwarte bruid heeft lief gehad. En dat die liefde onveranderlijk is. Hij heeft mensen lief. Mensen die hem verworpen hebben. Mensen die Barabbas verkozen hebben boven hem. Mensen die hem aan het kruis hebben genageld. Mensen die hebben geroepen, weg met deze kruis hem. Die heeft hij lief gehad. Van eeuwigheid. Met een onveranderlijke liefde. Mensen die hem verwierpen tot de kruisdood. Heeft hij opgeraapt. En zijn handen eraan vuil gemaakt. Het is een liefde, schrijft Paulus in hoofdstuk 3, die de kennis te boven gaat. De liefde van Christus is ook een werkzame en een tere liefde. Het is een werkzame liefde om de wet te vervullen. Weet u nog vanuit het kort begrip hoe Adam ongehoorzaam werd. Dat wil dus zeggen, Adam wilde de wet niet vervullen. En de hoofdsom, de samenvatting van de wet, is de liefde. Adam wilde God niet langer liefhebben. Hij beminde zichzelf, de zonde, boven God. En werd de duivel gehoorzaam. Een welbewuste keuze. Maar de liefde van Christus is een werkzame liefde. Hij heeft gezegd, dan kom ik om uw wil te doen. Als Adam het dan nalaat, wie is er Adam voor God geworden? Als u het dan nalaat, zegt de Heer Jezus dan tegen u, dan zal ik het doen, in uw plaats. Dan zal ik de wet gehoorzamen en vervullen, uit liefde. Uit liefde tot mijn vader, maar ook uit liefde tot verloren zondaren. Onvergelijkbare liefde. Ziet u hoe de liefde van Christus werkzaam werd? En dat betekende dat hij naar het kruis moest. Dat hij de vloek moest dragen. Dat hij de dood, de vloekdood moest sterven. Hoe teer is zijn liefde als hij dat van nature vijandige hart inneemt? Nee, de Heer Jezus breekt nooit in. Echt niet. Zeker. Er kan een lichtstraal uit de hemel komen, zoals bij Saulus van Tarsen. Hij kan je in de gevangenis brengen, zoals in Manasse de koning. Maar als hij het hart opent, dat doet hij op zo'n liefdevolle, tere wijze. Kijk maar naar de moordenaar aan het kruis. Wat een tere liefde. Toen die moordenaar met een schuldverslagen hart zijn schuld beleed en erkende en smeekte, gedenk mijner. Toen keek de Heere Jezus hem aan en hij zei, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En diezelfde tere liefde bracht Petrus in de schuld en in een evangelisch berouw. Petrus, die zijn meester driemaal had verloochend. En juist op dat cruciale moment keek de Heere Jezus Petrus aan. Niet met verwijt, niet met boze ogen, maar het was die liefdesblik die Petrus vasthield. Het was die liefdesblik die Petrus tot een evangelische droefheid bracht. Moet u horen aan het kruis. Als vijandige Joden, felle Romeinen hem aan het kruis spijkeren. Als er het lied uit de hel gezongen wordt, anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Laat hij nu afkomen van het kruis als hij de Christus is. Dan hoor ik uit een liefdevol hart hem bidden, Vader, vergeef het hem, want zij weten niet wat ze doen. Hij is er op het kruis bewogen met zijn vijanden. Wat dacht u? En even later, vanaf datzelfde kruis, dan kijkt hij met een liefdevol hart naar zijn moeder en naar Johannes, de discipel die hij lief had. En hij zei, vrouw, zie uw zoon. Waarschijnlijk was Maria al weduwe en nu moest ze ook nog haar oudste zoon missen. Maar hij liet haar niet onverzorgd achter. Vrouw, kijk maar naar uw zoon, Johannes, de apostel, die ik zo intens lief heb, die zal in het natuurlijke leven voor u zorgen. En zoon, zie uw moeder, Johannes, neemt u maar de zorg op voor mijn moeder. Wat een liefdevol hart heeft de Heer Jezus. Hoe teer is hij vanaf het kruis. En als hij opstaat uit de doden, dan is die tere liefde nog net eender tot op de dag van vandaag. Want als hij door gesloten deuren binnenkomt en zijn discipelen daar als bange vogeltjes achter die gesloten deuren ziet zitten, vol van ongeloof. Terwijl hij al aan meerdere verschenen is en terwijl de boodschap al dikwijls geklonken heeft, de Heere is waarlijk opgestaan. Dan zegt hij met een tere liefde, vrede, zij u lieden, één en andermaal, vrede, zij u lieden. O, ik heb geen tong om de liefde van Christus vanmorgen met woorden uit te drukken. Hoeft ook niet. Kent u die liefde van Christus voor mij, arme, verdoemelijke zondaar? Waarin blijkt dan de liefde van Christus? Waarin uitzicht van de liefde van Christus? Daar spreekt onze tekst ook over. Dat is onze tweede gedachte. In zijn overgave. Leest u maar mee. Gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft. En dat is een dubbele punt. Nu wordt de liefde uitgelegd. Hoe Christus heeft lief gehad. Namelijk door zichzelf over te geven tot een offerande en een slachtoffer. Ziet u? Dat is de liefde van Christus. De Heere Jezus had voor zijn lijden en sterven gezegd tegen zijn discipelen in Johannes 15. Niemand heeft meer liefde dan die zijn leven zet voor zijn vrienden. En daarvoor had hij in Johannes 10 al gezegd, de huurling vliet, die vlucht weg als erop aankomt. Dat is een man die ingehuurd is en die heeft niet echt de schapen lief. Wel nee. Hij houdt meer van zichzelf en van zijn loon. En als die huurling dan een beer of een leeuw ziet aankomen, dan denkt hij bij zichzelf, er is geen beginnen aan, wegwezen. De huurling vlucht, maar de goede herder, die stelt zijn leven voor de schapen. Hij heeft zichzelf overgegeven tot een offer. En tot een slachtoffer. Het is waar. God de Vader heeft zijn zoon overgegeven. Dat kunt u lezen in Romeinen 8. Het is ook waar dat mensen hem over hebben geleverd in de handen van de onrechtvaardigen. Maar hier laat de Heilige Geest het licht vallen op de daad van de Heere Jezus zelf. Hier valt de schijnwerper op de liefde van Christus. De Heere Jezus heeft niet lief met woorden, maar de Heere Jezus heeft lief met daden. Hij heeft zich overgeleverd, overgegeven tot in de kruisdood toe. Tot een offerande en een slachtoffer staat er. Nu verschillen die beide woorden niet zo heel veel, maar het zou kunnen vanuit het Grieks. Dat het woordje offerande eigenlijk alle offers betekent. En dat het dan zou zien op het gehele leven van Jezus. Op wie hij was, hoe hij deed, wat hij sprak en hoe hij handelde. Hoe hij met zondaren omging. Maar in ieder geval is het glashelder dat het woordje slachtoffer wijst op zijn bloedige dood, op de bloedstorting, want zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving. Als wij dat verschil al mogen maken, dan mogen wij er in ieder geval geen tegenstelling van maken, want beide was nodig. De Heere Jezus moest niet alleen de schuld betalen met zijn bloedstorting op het kruis. Hij moest ook het ganse leven vanaf het prilste begin tot aan het einde voor zijn kerk overdoen. Wij noemen dat de dadelijke en de lijdelijke gehoorzaamheid. Dan betekenen die beide uitdrukkingen dat mijn Jezus een volkomen zaligmaker is. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Zijn offer is genoeg. Zijn lijden en sterven is genoeg. Dat heeft Paulus ook uitgejubeld. Met één slachtoffer heeft hij geheiligd. Er hoeft niets meer bij. Hoort u het? Hoort u het? U die zo aangevochten, bestreden bent in deze week van voorbereiding. U die zo'n berg met zonde zag, dat u er niet doorheen kon zien. Satan zei, kijken. Als er van uw kant toch wat bij moet, dan is het een verloren zaak. Maar er hoeft niet iets bij. Hij gaf zichzelf over tot een offerande en een slachtoffer. De liefde van Christus. Uitzicht. doordat hij alles heeft volbracht. Wel, dan mag u, uitverkoren zondaar, op zijn kosten straks eten, drinken en vrolijk zijn. En hoeft er van uw kant niets meer bij. Naar het goddelijk oordeel bent u voor een rechtvaardige en een heilige gerekend. En dat alleen om Jezus wil. Echt waar, alleen om Jezus wil. Hij heeft zich overgegeven tot een offerande en een slachtoffer. Op een andere plaats, in 2 Korinthe 5, wordt dat genoemd, hij is tot zonde gemaakt. In Johannes 6, hij geeft zijn vlees voor het leven van de wereld. In Johannes 10, hij legt zijn leven af. In Jesaja 53, hij heeft zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. En allemaal andere uitdrukkingen voor één en dezelfde zaak, die Petrus noemt in 1 Petrus 2, dat hij op het hout voor onze zonden heeft gedragen in zijn lichaam. En Paulus wil nu vanmorgen niets anders doen dan die grote, niet onder woorden te brengen liefde van Christus tot uitdrukking te brengen. O bewonderenswaardige liefde, heeft u er iets van gezien? Heeft u er iets van ervaren? Heeft u er zich over verwonderd? De liefde die de kennis te boven gaat, waar hij in zijn lichaam betaald heeft, zegt Paulus, voor onze zonden. Dat is onze derde gedachte, voor ons. Want het staat in onze tekst, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, niet voor zichzelf. Wat een zelfverloochening, niet voor zichzelf. Dat hoefde ook helemaal niet, want hij had geen zonde gehad, nog gedaan. Hij was zondeloos. O, als er staat voor ons, dan mag u als het ware eerst lezen, niet voor zichzelf. En weet u wat dat betekent? Dan schittert daar die volmaakte hoge priester. Want alle priesters, schreef Paulus, die moest eerst voor zichzelf offeren, omdat hij zelf een zondaar was. En dan had die priester eigenlijk niets meer vanuit zichzelf om voor zondaren te offeren. Hij moest het doen met een ander offer. Maar Christus hoeft zichzelf niet op te offeren voor zijn eigen zonden. Hij doet het voor anderen. Voor ons, zegt de apostel. Kan dat een strijd zijn? Daar lopen we op. Ook voor mij. Weet u nog dat Luther vorige week zei, in het geweten vallen de beslissingen? Ook voor mij. Daar gaat het over. Wij kunnen spreken over de liefde van Christus. U kunt het met behagen aanhoren en toch op een afstand blijven. Maar Paulus zegt, voor ons, Efeziërs, wat een strijd. Geldt dat wel voor mij? Mag ik dat wel op mijzelf toepassen? Heb ik recht op de stervende liefde van Christus? Mij, albederver? Toch? U hebt zichzelf toch beproefd? Albederver? Mij, onverbeterlijk zondaar, toch? Op zichzelf toch beproefd. Een kind van God spreekt niet alleen over zonde, maar hij weet waar hij het over heeft. Zou dan ik bij die ons horen? O, wat een strijd, wat een aanvechting kan dat opleveren. Toch zegt Paulus in Galaten 2, toch is dat de natuur van het geloof die mij heeft lief gehad. Het is waar, in het geloof zit geen twijfel. Maar de gelovige, die vertrouwt zichzelf niet zo. Die heeft het niet zo op zichzelf. Die heeft geleerd dat hij een arglistig hart heeft. Dodelijk, meer dan enig ding. In het geloof is er geen twijfel. Maar de gelovige, die zichzelf voor ons heeft overgegeven. Hoor ik nou bij die ons? Kan het nou weten? Ik zal u een paar dingen noemen. In de eerste plaats, wat heeft voor u nu de liefde van Christus voor een waarde? Ezau verkocht zijn eerste geboorterecht. Hij zegt, wat heb ik aan die liefde van Christus nu ik ga sterven? Ik kom terug van de jacht, ik heb honger. Als ik nu niet eet, dan zal ik daar straks dood neervallen. Wat heb ik dan aan de liefde van Christus? Maar als het God is, dan is heel de wereld voor uw oog vergaan. Want daar kon u niet mee sterven. Als het God is, dan is al uw eigen gerechtigheid voor uw oog vergaan. U kon er niet mee sterven. Het was alleen de stervende liefde van Christus die aan uw ziel werd geopenbaard. Die u zo'n onuitsprekelijke vrede heeft gegeven. En daarom is die liefde niet naar waarde te schatten. Maar staat de liefde van Christus wel bovenaan in uw leven. Daarom ben ik zalig geworden. Daarom heeft God mij mijn schuld vergeven. Daarom heeft Hij mij aangenomen. Ons. Wie waren dat? Wel schrijft Paulus in hoofdstuk 2. Van nature waren wij kinderen des toorns. En hij schrijft in Romeinen 5. Toen wij nog zondaars waren. Ook wij, zegt hij in Efeze 2. Vuile begeerten van ons hart. Hij zegt niet alleen jullie, Efeziërs, maar ook wij, eigen gerechtigde Joden, dood in zonden en in misdaden, van nature kinderen des toorns. Waarom moet het dat bij, dominee? Wel, anders begrijp je die stervende liefde van Jezus niet. Want hij stierf daar. Onder de toorn van God. En die liefde gaat alleen maar je hart vervullen als je de plaatsvervanging ziet. Plaatsvervanging ziet. Ik had dat moeten hangen. Nee, dat zeg je niet zomaar. Weet je waarom niet? Omdat je terugdeinst voor die toorn van God. Kijk toen het volk van Israël bij die Sinaï stond. En het donderde daar. En de bliksem kwam naar beneden. En dat bazuingeluid. Toen deinsde dat volk terug. De Heer Jezus deed een stap vooruit. In mijn plaats. Begrijpt u? Wij waren van nature kinderen des toorns. Dat is geen dogmatische waarheid. Maar dat is een beleefde waarheid. Weet u van een tijd in uw leven dat u terugdeinsde voor die heilige God? En dat Christus aan uw ziel geopenbaard werd, die een stap vooruit zette. En wel onder de toren van God wilde sterven. En daarom schreef Johannes, wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft liefgehad. Dat is dat wonder, hè. Eerst, zeker van eeuwigheid. Eerst, toen hij daar stierf van het kruis. Toen wij nog zondaars waren. Weet je het nog? Toen wij nog zondaars waren. Ik vroeg niet naar hem, wel, nee. Op een dag kwam hij ongevraagd en ongedacht mijn leven binnen. Hij heeft ons eerst lief gehad. Christus, ons enige fundament. De enige naam, de enige hoop, de enige troost. En daarom roept hij het uit. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Gelijkerwijs ook Christus. Ons heeft lief gehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven. We keken in de eerste plaats naar de liefde van Christus. In de tweede plaats, hoe zich dat uit in zijn zelfovergave. In de derde plaats, voor ons, wie dat nu zijn. En tenslotte, met een doel. Want er staat Gode, als derde naamval, voor God, aan God, tot een welriekende reuk. Wat was nu het doel? Dat de Heer Jezus zich overgaf. Ah, zegt iemand, om zondaren te redden. Maar wat is dat dan, zondaren redden? Weet je, als je gered wordt, dan krijg je God terug. Zoals ze dat vroeger zeiden, teruggebracht in het vaderhart van God. En daarom legt Paulus niet alleen hier, maar op meerdere plaatsen de nadruk erop. Het gaat in de eerste plaats erom dat er iets bij God in orde gemaakt moet worden. Er staat dus Gode, Gode tot een welriekende reuk. Ja, die God tegen wie u gezondigd hebt. Die God die daar afdaalde op de Sinaï. Die God die zijn heiligheid in die donderen en die bliksem toonde. Die God wiens beeld u hebt stuk gemaakt. En u kunt die prijs der zielen, dat ransom. Zal ik heel dicht bij de tekst blijven. Alles wat u en ik doen, hè, buiten het geloof in de Heer Jezus om. En wij bieden de Heer dat aan. Dat haalt de Heer zijn neus voorop. Het is een stank in zijn neusgaten. Hij walgt ervan. Hoort u dat? Als u niet door het geloof één bent met Jezus, dan walgt God van u en mij. Al knijpt als het ware de neus dicht, stinkt. Onze eigen gerechtigheden zijn stinkende offeranden. Maar wat staat nu hier? De Heer Jezus gaf zich over, staat er, voor God, aan God, tot een welriekende reuk. U herinnert zich misschien nog dat deze uitdrukking ook staat in Genesis 8. Als na de zonvloed Noach uit de ark komt en dat hij reine dieren aan de Heere offert. En dan moet u zien, hè, het is menselijkerwijs gesproken. Maar de Heere ruikt die geur. Zoals je soms binnenkomt als je moeder aan het koken is en zegt, wat ruikt het hier lekker. En dan staat er eigenlijk de geur ter bevrediging. Mag ik het zo zeggen? Als de Heere die geur ruikt van het offer Noach brengt. En heen wijst naar het offer waar Paulus over spreekt. Dan komt er een heilige glimlach op zijn gezicht. Dit is wat ik wilde. Dit is wat mij smaakt. Dit is aangedaan in mijn ogen. Dit is wat mijn ziel bevredigt. God sprak daarom in zijn hart bij Noach's offer. Ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken. Dat is het. Dat is het. Voor ons staat er, zwaar hoor, dat is een geschenk. Gode tot een welriekende reuk. En als wij nu vanmorgen door het geloof één zijn met het offer van Christus, snuift als het ware God die geur op. Dan zegt hij, ik zal u voortaan niet meer vervloeken. Hoe staat dat ook alweer in Jesaja 54? Ik zal niet meer op u toornen en ik zal niet meer op u schelden. Het zal mij zijn als de wateren van Noach. Toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Want al Gods golven en baren zijn over de Heer Jezus heen gegaan. Al zo heb ik gezworen dat ik niet meer op uw toorn en op uw schelden zal. Ons en goden kun je niet losmaken van elkaar. Dat is onmogelijk. Ons. Dat zijn degenen die het uit Gods hart hebben gehoord. Ik zal niet meer op uw toorn. Ik zal niet meer op uw schelden. Dat is al zo'n wonder, hè. Het ene moment nog ligt onder die toren van God. En je deinst terug. En je ziet die donder en die bliksem. En dat het andere moment Christus wordt geopenbaard. En door die stralen van de zon heen. Als dat wolkendek van Gods toren openbreekt. Dan zie je Gods vriendelijk aangezicht. Dat heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten. Alle zegen, vrede met God, vloeit voort uit dit offer van Christus. John Welch, een zeer godzalig puritein, zei: het is niet de grootte van uw geloof die u redt. U weet wel, hè. En altijd nog van die mensen die zeggen: ik heb zoveel aan mijn geloof. Nee, het is het bloed dat door het geloof wordt aangegrepen, dat u redt. Christus is gestorven. En daarmee is de zonde veroordeeld in het vlees. Ik zal niet meer op u toornen. Weet u wat er dan gebeurt? Dat eenvoudige geloof, hè? Niet dat makkelijke. Het eenvoudige geloof dat zich alleen maar richt op dit slachtoffer van Christus. Dat vervult het hart met de liefde van Christus. Amen.